Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 23 juni. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Tony.
Hoi.
En Erwin.
Hey.
Ja, morgen op 24 juni wordt de nieuwste versie van Windows aangekondigd. Wij blikken alvast vooruit, want de boel is grotendeels toch al uitgelekt. Verder vandaag een nieuwe waarschuwing van Apple tegen het sideloaden van apps. Duizenden aanmeldingen van Nederlanders die astronaut willen worden. Nieuwe verduidelijking over auteursrechtenregels en meer. We gaan beginnen. Ja, Microsoft geeft morgen een grote presentatie. Nou, waar dat om draait is wel duidelijk. Het zal gaan om Windows 11. Wat er allemaal nieuw is, weten we ook al, want Windows 11 is al volledig uitgelekt.
Ja, dat is dan ook wel weer ongeëvenaard, hè? Normaal gesproken dan lekt er hier en daar wel eens een vage foto of een screenshot uit. Maar nu ligt gewoon op het de hele beta van Windows 11 dus al op straat. Wel leuk, want veel mensen hebben hem ook geïnstalleerd. Die hebben dat toch aangedurfd. En al lekker zitten pluizen en graven. En zodoende weten wij nu ook allemaal een beetje wat er nieuw is.
Ja, wat misschien nog wel leuk is om te vertellen. Hè? Een soort van, om het eerlijk toe te geven. Wij zijn eigenlijk alle drie geen dagelijkse Windows gebruikers. Natuurlijk gebruiken we wel eens zo nu en dan Windows op apparaten, laptops vooral, die we dan testen. Maar het klopt dat we allemaal macOS gebruikers zijn. Dus we kijken er wel op onze eigen manier naar natuurlijk. Maar ik heb jarenlang ook Windows gebruikt.
Ik ook. En ik ben het recent trouwens wel weer wat meer gaan gebruiken. Want ik ben weer helemaal verslingerd aan Age of Empires 2, de Definitive Edition. Ik vond mij ook een drie keer eerder genoemd in de podcast, maar goed.
Ja.
Dus ik ben naar allerlei manieren op zoek om dat te kunnen spelen. Ik kom daar dadelijk bij de tips ook nog even op terug. Maar van oudsher trouwens bij Bright, hè, we hadden vroeger ook een tijdschrift dat we maakten, een tweemaandelijks magazine. En die vormgeving, dat kan ook wel op Windows inmiddels, maar dat ging toch van oudsher op Mac. En dan blijft dat een beetje. Je blijft dat toch ook in hangen. En ook eerlijk gezegd, ik vind het toch echt gewoon fijner. Mijn persoonlijke voorkeur is inmiddels wel bekend, denk ik.
Ik heb dat niet per se, hoor. Ik gebruik macOS omdat ik die hardware van die MacBooks zo waardeer en de iMac. Dus ik heb het echt voor de hardware gedaan, maar absoluut niet voor de software. Ik had er geen enkel probleem met Windows. Sinds 3.1 was ik tevreden gebruiker. Dat is lang geleden, hoor.
Ja. ik vind dat trouwens altijd het grootste verschil als je switcht, is de snelheid van de cursor. Gewoon de pijl op je scherm. Je gaat gewoon op macOS, je gaat gewoon alsof alles in slow motion is. Zeker dan even de eerste paar seconden.
Oh, waar die en standaard dus op ingesteld staat.
Ja,
kan
dus
je natuurlijk
Windows,
aanpassen, maar ja.
Ja, maar dan nog. Hè, want ik heb hem op Mac ook ongeveer op zo snel staan. Maar op Windows is het gewoon fup, 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 fup. Je bent hem gewoon kwijt bijna visueel. Zo snel gaat die pijl, maar
mij opvalt is hoe lang het duurt voordat hij uit stand-by komt. Dus zelfs, we hebben wel eens echte goede laptops, game laptops met super goede hardware. Die test Floris meestal.
Ik heb er ook een.
Ja, dan kijk ik dan en dan zie ik toch dat die best wel langzaam opstart en zo en uit stand-by gaat. Het is echt iets van Windows.
Hè? Ik heb nu hier trouwens die Razer Blade 14. Die eerste laptop van Razer met die AMD Ryzen. Die is zo wakker, hoor.
Precies. Dat is opgelost inmiddels.
bruggetje. Want kijk, als je Windows 11 ziet, hè, en je hoort ook de mensen die beta hebben geïnstalleerd, en dan zeggen ze eigenlijk heel vaak dat het op macOS lijkt. Dat spitste natuurlijk bij ons extra de oren. Maar wat verschillende details eigenlijk uit macOS zijn door Microsoft geleend of gekopieerd. Wie nou precies iets verzonnen heeft in dit verband. Dat is denk ik bijna niet eens meer te achterhalen. Maar goed, ze inspireren allemaal elkaar. Ja. Maar nou ja, ze draaien het wel. Ze geven er wel een eigen Microsoft draai aan. Het ziet er eigenlijk nog steeds wel gewoon Windows uit, vind ik. Maar die macOS-vergelijking, dat richt zich dan vooral op het startmenu. En wat is daar nieuw aan? Hij staat in het midden. De balk. Dus onderaan, die icoontjes staan niet meer strak en vast aan de linkerkant. Maar die kun je nu ook in het midden zetten. Zoals zeg maar ook de dock op macOS.
Ja.
Je kunt trouwens, heb ik al wel ontdekt. Want ik ben me ook aan het voorbereiden. Ik ga die presentatie doen. Morgenavond ga ik die bijwonen. En er komt vrijdag een video van mij over Windows 11. Dus ik ben echt mijn huiswerk aan het doen. Maar je kunt dat ook toch weer links zetten als je wil.
Ja,
dus,
natuurlijk.
Nou ja, voor de mensen die niet zo graag van verandering houden. Hij kan gewoon weer naar links. Ja hoor.
Gelukkig maar.
Ja, ja. Het menu is ook echt duidelijk groter vergeleken met Windows 10. Het heeft allemaal wat meer ruimte en ruimte rondom de iconen. En het is nu ook een soort half transparant. Nou, het ziet er wel, afgaande op die gelekte beta, het ziet er wel frisser en moderner uit.
Ja, en dat geldt ook voor meer nieuwe functies, dat het er frisser en moderner uitziet. Mij viel vooral die nieuwe multitasking functies op. Dat was altijd al iets wat Windows vrij goed deed, ook vergeleken met macOS. Dat is een bekende functie van Windows Snapping, waarmee je makkelijk meerdere vensters tot één beeldvullend geheel kan maken. Dingen naast elkaar kan zetten. Nou, daar krijg je nu echt veel nieuwe opties op dat vlak. En die vind je dan als je met je muis op een icoontje gaat staan naast dat kruisje in de bovenhoek, zeg maar. Daar staat een icoontje naast.
Dat is normaal, boven, ja.
Ja, dat is normaal om het scherm beeldvullend te maken of het venster beeldvullend te maken. En als je daar dan op klikt, dan krijg je allerlei opties hoe jij verschillende vensters naast elkaar, boven elkaar wil gaan positioneren. Het ziet er echt ontzettend handig uit. En dat verschilt ook op basis van hoe groot jouw scherm is. Hoeveel opties je daar krijgt. Dat past hij automatisch aan. Nou ja, dat zijn wel dingen om het makkelijker te maken. Ik ben zelf iemand die altijd alles... Ja, elke app... Ik zet nooit apps naast elkaar, valt me op. Dat moet systemen echt makkelijk voor je gaan maken om dat te gaan gebruiken. Jullie doen dat misschien wel, maar...
Ja, het hangt ook een beetje van je scherm af. Ik heb zo'n nieuwe iMac. En die heeft een wat liggender scherm dan de vorige. Ik had er eentje uit 2013. Waar je ook makkelijker en eerder daardoor apps naast elkaar gaat draaien, überhaupt. Maar inderdaad, die functie om dat een soort lekker strak te snappen op je desktop. Ja, nee, dat ziet er wel aardig uit inderdaad in Windows zelf.
Ja, kan ook boven elkaar als je een tablet hebt in portretmodus. Dat is ook wel weer handig trouwens, hè? Ja. Over het algemeen, dit ziet eruit als iets wat ik echt graag eigenlijk wel zou willen proberen. Omdat het gewoon ontzettend handig is. Die schermen die je al hebt ingedeeld, komen ook weer terug in de taakbalk, zie je ze. Dus kan je heel goed voor bepaalde dingen, voor werk alles organiseren en privé naast elkaar. Ja, dat ziet wel aardig uit. Als het goed werkt, hè?
Ja, dat gaan we. Jij zei tablets trouwens, hè? Dat is ook duidelijk te zien dat er nu meer rekening is gehouden met touch. Er is net wat meer ruimte ook rondom alle knoppen. Zodat je beter met je vinger kan besturen zonder dat je weer per ongeluk dingen aantikt. De balans komt daarmee weer een beetje terug, vind ik. Met Windows 8 zette Microsoft misschien wel te vroeg in op touch. Dat schoot een hoop gebruikers toch een beetje het verkeerde keelgat. Windows 10 daarentegen ook volledig touchbestendig, maar... Ja, het was daar niet het hoofddoel. In Windows 11, om die reden, het valt wel op. Die heeft nog een paar dingen speciaal voor tablets. Die functie die Tony net noemde met die vensters, dat werkt dus straks ook in portretmodus. Dus met je tablet rechtop heb je een mooi strak twee apps boven elkaar. Handig.
Dat is wel apart, hè, dat ze die nog niet hadden. Ja, zo zijn er wel meer dingen die nog nog verbeterd kunnen worden. Dat is toch elke keer weer...
In iPadOS trouwens, hè, daar krijgen nu ook wat extra tools. Nou, die zijn echt meer dan welkom, hoor.
Ja, daar hadden ze ook een hele hoop verbeteringen voor. Ja, puur gewoon het navigeren en indelen van schermen. Nou ja, zo heeft Windows 11 dat natuurlijk straks ook. Allerlei kleine details.
Laaghangend fruit noemen ze dat eigenlijk, hè? Dat je van die dingen dat je denkt van waarom is het nog nooit aangepakt? Waarom heeft het 30 jaar geduurd, bij wijze van spreken, voordat ze dit bedacht hadden?
Ja. Ja. Nee, ja, en dat is om er zo eentje te noemen. De dark mode, die komt ook dan naar Windows nu. Ja, had ook wel eerder mogen natuurlijk, maar hij is welkom, hè. Veel hoeken van vensters en knoppen, die worden wat zachter, wat afgeronder. Dat
ja,
is
daar komt
ook gewoon...
die vergelijking met macOS een beetje vandaan.
Precies, ja. Dat ziet er gewoon ook wel echt wat moderner uit. Er is een nieuwe widget-weergave. Dat lijkt toch ook wel weer, toch wel weer op de manier waarop iOS het doet met widgets een beetje. En ja, dat is nog wel een probleem dat erbij werd gezegd met die widgets van Microsoft, dat er nog geen widgets van derde partijen zijn. Dus ik hoop dat moet natuurlijk op gang komen, maar ja, dat is wel waar het om draait bij widgets.
Ja, nou ja, je hebt aan de apps en zo natuurlijk nooit te klagen op Windows. Dus die widgets zal ook vast niet lang op zich laten wachten.
Ja, ik las al dat Microsoft nog een tweede event houdt als speciaal voor appmakers. Dus die zullen ongetwijfeld helemaal klaargestoomd worden om dit soort dingen te gaan bouwen.
Ja,
ik heb donderdag ik heb een soort inleiding voor analisten. En dan volgt die uitzending die ook iedereen trouwens kan volgen online. Maar ja, het is trouwens, kijk, ik bedoel, we hebben het nu heel wat over die uitgelekte beta. Maar ja... We kunnen daar niet van op aan natuurlijk. Hè? Het is heel goed mogelijk dat bepaalde vernieuwingen nog niet te vinden zijn in de Windows 11 die dadelijk officieel uitkomt. Of andersom. Hè? Dus dat er vernieuwingen in zitten die nog niet in die beta zaten. De taakbord bijvoorbeeld, die zou nog verder worden vernieuwd. En sommige vensters in de instellingen, die dat was altijd zo'n... Dat was bij Windows 10 al, hè? Als je dan... Nou, niet één, maar twee lagen verder de interface ingaat. En dan kom je eerst een hele oude vormgeving tegen. En dat zit er eigenlijk nog steeds in. Was alweer ontdekt, althans, wederom, in die beta dan, die gelekte beta. Dus ergens een van de, wat was het nou? Een van de, ik heb het plaatje hier staan, wacht even hoor.
Ja, zo'n dialer of zo.
Het
en,
zag
er
raar
een
uit.
Ander menu.
Ja, het was wel... Ja. Dat je denkt,
het heeft dan echt nog de...
De ODBC Microsoft Access Setup. Als je een beetje gaat spitten en graven, dan...
Ja, maar dat is letterlijk gewoon Windows 98 interface, krijg je dan te zien.
Ja, inderdaad. Zover
gewoon
terug.
Niet eens XP, maar gewoon echt heel lang.
Ja. Nou ja, dat krijg je natuurlijk ook met zo'n soort met zo'n legacy systeem. Weet je, dat is natuurlijk versie op versie op versie. En if it ain't broke, don't fix it.
Ja, precies.
Maar goed, voor een interface wil je dat zeg maar echt goed doorvoeren. En dan zou dat eigenlijk natuurlijk wel gewoon over het hele systeem moeten.
Ja, het is ook goed nieuws dat dit de eerste Windows-versie is die onder leiding ontwikkeld is van Panos Panay. Dat is die ontwerper, die gepassioneerde presentator van de nieuwe serviceproducten. Hij was altijd heel erg, op zich terecht ook wel, heel erg tevreden over zijn eigen ontwerpen. En hij is nu dus zowel... de leider van dat service team als van de vormgeving van Windows 11. Dus dat, dat is op zich winst.
Ja, ik vind het wel mooi hoe die man presenteert. Dat doet Microsoft echt goed. Wij kijken natuurlijk ontzettend veel van die presentaties en livestreams en noem het allemaal maar op. En sessies, misschien wel te veel, van techbedrijven. En Panos Panay springt er echt uit. Hij wordt ook wel gezien als de vader van de service lijn. Nou, vind ik toch, daar kan je weinig kritiek op hebben, hoor. En als we iemand hebben die hardware en software goed aan elkaar weet te koppelen. We weten als Apple-gebruikers natuurlijk wat dat huwelijk kan opleveren, zeg maar. Dus hopelijk gaan we dan de komende jaren daar ook de vruchten van zien bij Microsoft.
Ik dacht trouwens dat je Panay zei.
Ja, wat zei ik nou?
Panay, zei Floris.
Ik weet ook niet wat het is.
Het is in ieder geval inderdaad echt een feest, die gast. Het is bijna jammer dat hij bij Microsoft werkt. Nee hoor, flauw. Maar hij doet het echt goed.
Ja, die passie wil je zien van iemand, ja.
Ja, nee, het is gewoon niet zo'n corporate dick. Weet je, die, deze gast die heeft echt gewoon, die meent gewoon echt wat hij, althans, zo komt hij over hoor. Misschien heet dat charisma, maar die meent gewoon wat hij zegt en die heeft er echt passie voor.
Ja, ach, en hij,
passie,
hij,
godverdamme,
hij schroomt ook niet om er een wedstrijdje van te maken.
Want het was passie, maar goed.
Ja, nee, maar dat was altijd, weet je, het was altijd ook een soort ding onder bij Apple en Microsoft om elkaar een beetje verlul te zetten bijna. En dat pakt hij weer op. Dus hij vindt het ook helemaal niet erg om te zeggen, moet je kijken, dit is mooier dan op een MacBook. En dat vind ik wel leuk, weet je. Dat soort uitdaging heb je nodig.
Dat is leuk, maar Microsoft heeft jarenlang eigenlijk niet zo'n type gehad die dat gewoon goed kan.
Nee.
Erwin, weet je wie er ook passie had? Ja, weet ik niet. Steve Ballmer, hè?
Ja.
Maar dat is die liep niet schreeuwend over het podium bij Microsoft, hè? Ja,
maar dat is als een beetje clownesk. Dat was niet, zeg maar, de passie die ik bedoel. Die ik wil zien.
Ja, dit was gewoon een man met hoge bloeddruk en te veel cafeïne of zo.
Wat dat betreft is er ontzettend veel veranderd bij Microsoft, hè, vergeleken met die tijden. Dat is echt een wereld van verschil.
Ja,
ik ben wel een fan van die Panay. Panos. Dat is natuurlijk Belgische bakkersketen ook. Nou ja, whatever. Ja. Maar trouwens, we zeggen nu heel de tijd Windows 11, hè, maar ja, zeker weten doen we het niet. Er is wel één clue. Ja, er was een tweet van Microsoft, een officiële tweet, met een vooraankondiging, een teaser eigenlijk van dat event. En dan zie je het Windows-logo. En daar schijnt dan zogenaamd het licht doorheen. Een beetje zo'n desktop-plaatje is dat. En dat is ook een hele kleine animatie. Dus de zon buiten dan zogenaamd, die draait. Dus de schaduw draait mee. Maar dat raam heeft, twee spijlen in een kruis. Maar in de schaduw zie je alleen maar twee rechtopstaande schaduwpartijen. Lees 1111.
Ja, want ja.
Het getal 11 is daarin te zien, als je het wil. Maar goed, dat is ook een beetje natuurlijk altijd in de techwereld leuk. Een beetje teasers verstoppen in aankondigingen. Ik vind dat altijd wel grappig. Mag dat wel. Maar dat zou wel kunnen verraden dat het dus daadwerkelijk ook Windows 11 gaat heten. Hè? Terwijl er waren natuurlijk eerder altijd de verhalen over dat Windows 10 zou de laatste Windows zijn. Dat is trouwens nooit door Microsoft zelf. Floris, je had het een keer uitgezocht, toch? Zat het namens een evangelist?
Ja, want het stond mij ook heel erg. We hadden het er steeds over, maar blijkbaar was het zo'n evangelist. En wat is het dan? Het is iemand die werkt quasi voor Microsoft of zo. Maar vooral iemand om die nou ja, eigenlijk wat zo'n Panos eigenlijk beter doet. Gewoon het soort van ophypen van gebruikers. Voor Windows. Nou ja, je had zo'n evangelist en die zei bij of voor de aankondiging van Windows 10 zoiets als, dit is de laatste Windows-versie ooit. Tot nu toe, ja, vanaf nu worden het alleen maar updates. Een beetje zoals we het met macOS vrij lang hebben gehad. Dat was echt gewoon 10 jaar plus was dat macOS 10. Misschien wel 15, 16 jaar lang. Maar ja, daar zijn zij inmiddels ook van afgestapt. Het is ook gewoon duidelijker, denk ik, hè, om er gewoon een getal aan te hangen.
Ja, nou ja, van getallen of een naam, maar
wel
iets wat een onderscheid maakt. Weet je, niemand gaat het hebben over de november-update van 2019. Ja.
Nee,
dat is toch.
Dat hebben wij al wel eens moeten doen met artikelen inderdaad. Want dan stopt inderdaad Microsoft een echte substantiële nieuwe functie in zo'n update. Maar dan moet je het hebben over de najaars-update. En het is toch verwarrend.
Ja, dat bekt voor een meter.
Nee.
Ja, ik verwacht trouwens ook nog dat ze met een nieuwe store komen. Vernieuwde Windows Store. En dat is nog wel interessant. Want die gaat mogelijk openstaan voor alle apps en games. En Microsoft zou daarbij zelfs misschien eigen betaalmethode toestaan. Ja, je hoort het goed. Ja. Hè? Dus echt wel heel anders dan hoe Apple het doet. En uitgerekend ook nu. Hè? Terwijl Apple natuurlijk onder vuur ligt, die rechtszaak met Epic. De timing zou heel interessant zijn. Ze vragen trouwens nu, Microsoft vraagt maar 12%, hè, in plaats van 30 of 15, zoals bij Apple. Dus ja, Microsoft voert de druk wel op, hè, want we weten toch inmiddels trouwens ook dat Epic ook gesteund wordt door Microsoft in die rechtszaken.
Dus dat was zelfs iemand die durfde te speculeren dat eigenlijk Microsoft een beetje, dat Epic eigenlijk namens Microsoft deze zaak voert, bij wijze van spreken.
Ja, maar goed, ik vind het ook wel, ja jongens, ze hebben ook wel echt alle gelegenheid gehad eigenlijk, toch? Jarenlang, om ook zoiets te bedenken.
Ja, achteraf snap ik dat niet. Dat is toch wel een van de grote misses van Microsoft. Naast dat ze de smartphone en tabletboot hebben gemist, is dat ze zo'n partij als Steam, gigantisch groot shop voor games. Nou ja, dat had Microsoft zelf toch net zo groot moeten doen. Ze hadden nooit een andere partij die kans überhaupt maar moeten gunnen om op Windows spelletjes te verkopen, weet je wel. Dat ze dat hebben laten liggen. Dat is ja wel vreemd eigenlijk, hè?
Ja, en dit is ook gewoon een eigen man, hè? Want Steam is opgericht door een oud-Microsoft-medewerker, Gabe Newell, nog steeds de baas bij Valve. Die werkte van 1983 tot 1996 bij Microsoft. Hij was ook zo'n Microsoft-miljonair, weet je wel. Want al die gasten die in eerste instantie daar werkten, zijn enorm binnengelopen. Niet alleen Bill Gates, maar gewoon echt elke programmeur die daar zat toen. Hij heeft miljoenen verdiend, heeft hij Valve gestart. In eerste instantie spelletjes gemaakt, weet je wel, Half-Life en zo, Counter-Strike. Maar ja, daarna zag hij toch wel vrij vroeg dat er brood zat in de verkoop van digitale games. Dus niet op, weet je, de rest had nog te kloten met CD-ROMs en DVD's. Maar ja, weet je, hij had al in de gaten, dit is gewoon de toekomst. Je hebt straks geen disk drive meer. Dus ik wil gewoon een winkel waar je het, nou ja, vertrouwd kan kopen en waar het klopt en gecontroleerd is en zo. Dus hij zag dat echt al jaren voordat de App Store er was en zo. Ja, Microsoft had het eigenlijk gewoon ook moeten zien. Ja.
Waarom neemt Microsoft het eigenlijk niet gewoon over?
Ik weet niet wat het nu waard is inmiddels.
Mededinging misschien? Of,
ja, ik weet niet wat het nu waard is ook, hoor. Het is misschien wel leuk om even op te zoeken.
En omdat ze nu naar het abonnementsmodel met Game Pass gaan. Misschien denken ze wel van, jongens, uiteindelijk gaat het niet meer om verkopen van losse games. Ja,
dat is ook weer zo.
Ja, goed punt. Dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, en als ze inderdaad samenwerken met Epic een beetje. Epic heeft natuurlijk is de grootste Steam concurrent nu. De Epic Game Store op Windows. Dus dan krijg je dat ook weer.
Viel me trouwens op. Ik testte recentelijk een beetje van die überhaupt Windows laptops. Nu dus een game laptop. Maar man, de Xbox software die je dan allemaal gelijk installeert en meekrijgt.
Ja.
Niet normaal, man.
Ik denk dat het even minder.
Ik heb niet eens een ding.
Ik denk dat in de presentatie ook wel voorbij gaat komen. Dat er meer, dat er heel aardig wat Xbox wordt meegeleverd.
Zo.
Mag ook wel, denk ik.
Nou ja, nee, maar goed, maar met Game Pass dan ja, makes sense. Maar goed, met Steam ook. Ja, ik gebruik het op de Mac ook. En ik gebruik het ook om nu mijn favoriete spel van dit moment, Age of Empires 2, op die game laptops op te testen en zo. En ik bedoel, ik ga gewoon verder waar ik was. Dat is toch wel, ook wel een mooi systeem, hoor, toch?
Ja, absoluut. En dan nog even de slotvraag. Windows 11, of hoe het dan ook gaat heten, wordt dat gratis?
Ja, dat is een goede vraag, ja. Daar hopen we toch wel antwoord op te gaan krijgen ook tijdens die presentatie. Ik zou zeggen, we weten het niet zeker, dat Windows 10 gebruikers een gratis update kunnen verwachten. Maar of het ook gaat gelden voor mensen met Windows 7 en 8, nou ja, dat is eigenlijk te betwijfelen natuurlijk, omdat die hebben al ruimschoots de kans gekregen om gratis te updaten naar Windows 10. En die hebben natuurlijk ook onderhand hardware die misschien gewoon te oud is om Windows 11 dan te kunnen draaien. Dat zou ook nog kunnen. En ja, wie weet stunt Microsoft wel door te zeggen, zelfs nieuwe gebruikers hoeven niet meer te betalen voor een licentie. We geven het helemaal gratis weg. Nu moet je natuurlijk nog gewoon naar, aardig wat geld neertellen, €145 voor Windows 10, voor een nieuwe licentie.
Ja, ja, de Home, hè, de Pro, die kost zelfs, wat was het, 250, 260?
Ja,
ja. Ja, precies.
Microsoft is net afgelopen week ook, net als Apple, het tweede bedrijf wat 2 biljoen waard is geworden.
Zo.
Ja. Dus, ja. Niet normaal, hè? Weet je nog dat
het zou niet hoeven, zou ik zeggen.
Het zou niet meer hoeven. Nee. Ze kunnen het gratis weggeven, ja. Of ze het gaan doen.
Ja, je krijgt bij een nieuwe computer zit het meestal gratis bij. Maar als je er zelf eentje bouwt, inderdaad, een computer, en je wil een licentie hebben, dan moet je gewoon lappen. Ja, in het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de vorige week. Ja, dat was het geluid van de robot uit de trailer van de nieuwe Metroid game Dread, die later dit jaar verschijnt voor de Switch. En dat wist alleen luisteraar Mitch Verhoef. En die naam die kennen wij, want die heeft eerder een juist antwoord ingestuurd en toen een t-shirt gewonnen. Maar ja, wat doe je dan op zo'n moment als er een winnaar komt die al een keer gewonnen heeft? Ja, weet je, er was verder niemand die het juiste antwoord heeft ingestuurd. Dus we hebben overlegd en Mitch die krijgt nu nog een keer een prijs. En dat wordt een Bright sweatshirt.
Zo.
Dus ja, uniek. Gefeliciteerd, Mitch.
Dat gebeurt niet vaak, hoor, dit, jongens.
Nee, het gebeurt niet vaak. Dus nou ja, weet je, dat geeft me aan. Het loont om goed te luisteren en mee te doen met het hoorspel. Want er valt wat te winnen.
En te blijven meedoen.
Precies. Blijf vooral meedoen. Deze week hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Ja. Wat zou dat nou zijn?
Nou, er hoeft geen hint bij.
Nee, er hoeft geen hint bij. Als je denkt dat je weet wat dit is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we weer zo'n gewild Bright t-shirt. Ja, dan een rondje kort nieuws. Deze week was het online koopjesfestijn Amazon Prime Day. Maar tegelijkertijd kwam het bedrijf in opspraak, omdat het jaarlijks miljoenen nieuwe of bijna nieuwe geretourneerde producten blijkt te vernietigen. Het gaat om producten van externe verkopers die Amazon voor hen opslaat in distributiecentra. En voor die bedrijven wordt het op een gegeven moment goedkoper om de onverkochte spullen te laten vernietigen dan om er wat anders mee te doen. De Amazon-medewerker die lekte beelden uit naar de Britse tv. Dan zag je vrachtwagens vol met gloednieuwe gadget-tv's naar de vuilstort rijden. Amazon belooft nu meer producten te gaan recyclen of te doneren aan goede doelen. Ja.
Ja, dat vergt inderdaad een extra inspanning. Want dit gebeurt in Nederland ook, hoor, mensen. Vergis je niet, ja. Hè? Weekamp, Bol durf ik ook te wedden. Ja, het is economies of scale. Dus op een gegeven moment, weet je, als het te veel effort kost, zeker bij de wat goedkopere producten.
Ja
dat gaat niet uit. Dat komt niet uit, weet je. Dat loont niet. Om daar nog even tijd en energie in te steken. Maar goed, ja, nu bij Amazon, het ging wel erg ver, hè? Met de hele televisie.
Ja, dat gaat heel ver. In Nederland is het dan zo inderdaad dat je, want we hebben hier natuurlijk die vrij ruime wet. 2 weken mag je terugsturen, bijna no questions asked. Dus daar komen ook wel eens producten terug die dan gewoon al gedragen zijn. Bijvoorbeeld kleding of gadgets waar de doos niet meer bij zit. En dan mag je het toch nog terugsturen. Maar in Nederland zijn er dan partijen en die kopen het nog op. Dus die gaan het dan voor goedkoper verkopen of zo. Daar komt altijd, er gebeurt nog iets mee. Maar dat het echt inderdaad gloednieuwe tv's zo de kachel in worden gegooid. Ja, dat is wel pijnlijk om te zien.
Ja, dat doet ons een beetje pijn in het hart, hè?
Ja.
Nieuwe gadgets. Auw.
Nieuws voor YouTube en andere online platforms. Die zijn namelijk niet zomaar verantwoordelijk voor schendingen van het auteursrecht door hun gebruikers. Dat heeft het Europees Hof van Justitie deze week beslist, of vooral verduidelijkt. Zolang YouTube niet weet dat de gebruiker beschermd materiaal heeft gedeeld, kan het ook niet aansprakelijk worden gehouden. Dat klinkt op zich wel logisch. Onder voorwaarden krijgen online platforms een soort uitzondering, zegt het Hof. YouTube is wel aansprakelijk als het weet van de copyright inbreuk en er niks aan doet. En ook moeten platformen technische maatregelen nemen om het illegaal delen van materiaal tegen te gaan.
Nou, hier zullen ze wel blij mee zijn, denk ik trouwens.
Ja, dit is wel een overwinningje. Niet alleen voor YouTube, hè, ook voor eigenlijk elk platform waar je iets kan uploaden. Dat zijn er wel meer natuurlijk. En wij hebben er zelf natuurlijk ook wel eens mee te maken gehad dat er automatisch muziek of zo werd herkend in onze video's. Maar geloof me, wij doen best wel veel werk om ervoor te zorgen dat er altijd bronvermelding is van beeldcitaat. Maar ook gewoon door rechtenvrije muziek te kiezen en dergelijke. Het is een belangrijk iets, maar zelfs dan nog. YouTube heeft natuurlijk een systeem gemaakt dat doordat er materiaal automatisch wordt herkend, dat artiesten ook gewoon geld krijgen. Het bedrijf betaalt gewoon miljarden uiteindelijk. Aan rechten, aan royalties van die anders er niet waren geweest als ze geen gebruikers mochten uploaden. Daar komt het wel
op. Ja, de Buma Stemra's en zo, toch? Ja. Van de wereld.
Ja. Ja, en het is voor gebruikers ook goed nieuws. Want stel de rechter had gezegd, YouTube is wel verantwoordelijk. Dan moeten ze dus alles gaan controleren voordat het online komt. En de hele lol van YouTube en sociale media, et cetera, is dat jij gewoon iets kan uploaden en het staat meteen online. Moet je je voorstellen wat er zou gebeuren als een mens elke video zou moeten controleren op copyright. Dat is niet te doen.
Ja. Ja, nou,
het is geüpload. Over een week weet je of die online mag. Ja.
Ja.
Er zijn wel soorten content dat als die worden geüpload, dan verschijnt het echt niet online, hoor. Dan wordt er echt wel goed op gelet. Met name de sportbeelden. Daar zit YouTube.
Porno.
Ja, ook natuurlijk. Maar met name bij die sportbeelden en sportorganisaties. Ja, daar let YouTube ontzettend. En toch kan je die vinden, maar
ja, die staan niet lang online vaak.
Die worden dan uiteindelijk wel nog wel nagekeken, ja.
Ja, dan bijna 1000 Nederlanders maken kans om astronaut te worden. Ze hebben zich aangemeld bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Die zoekt nieuwe mensen voor ruimtereizen. Al een tijdje terug ook al dat die, nou ja, noem het maar een vacature, dat die online kwam. En wie wordt aangenomen, die mag een baan rond de aarde maken. In totaal hebben meer dan 22.000 Europeanen zich aangemeld bij ESA. De nieuwe astronauten worden begin volgend jaar worden volgend najaar gepresenteerd. En over nieuwe banen gesproken. Je kan deze week ook nog solliciteren om videonaut bij Bright te worden. Ja, video stagiair.
Ja, hallo.
Tot vrijdag staat de vacature online. We zullen een link in de show notes.
Ja, dat is toch bijna wel het minste zo tof als astronaut.
Ja, nee, maar dit gaat om een fulltime, fulltime video editor. Ja, dus je komt is echt bijna een nooit.
Nou, wanneer was de laatste keer dat wij een vacature hadden?
Voor een fulltime baan? Nee, ja, ik kan me eigenlijk niet herinneren in die 16 jaar geleden.
Nooit,
bijna niet. Nee.
Maar goed, dus nee, heel bijzonder. Ja, alleen deze week nog. Hij staat al even online, die vacature. En volgende week gaan wij de eerste gesprekjes voeren met de meest geduchte kandidaten. Maar goed, als je dus zin hebt, hè, dus je zou dan alles doen met video bij ons. Zowel filmen, monteren, dat ook in de gaten houden. Video stagiairs begeleiden. Onze video stijlgids, als je het zo mag noemen, bewaken. Je gaat echt gewoon volle bak mee, hè, in het team.
Ja.
Dus dat kan deze week nog. Dus, nou,
grijp je kans.
Ja,
precies. Ja, en dan nog Apple, dat waarschuwt voor de gevaren van het sideloaden van apps. Dat is een manier om apps van buiten de App Store te installeren op je iPhone of iPad. Nu kan dat nog nauwelijks, of althans het kan wel, maar het is niet makkelijk. Maar als de rechtszaken en onderzoeken tegen Apple een bepaalde kant opvallen, dan zou het best eens kunnen dat het een eis wordt. He, dat de overheden eisen dat apps toegestaan worden van buiten de App Store. Apple wil die kans nu voorkomen door duidelijk te maken hoe groot de gevaren zijn. Want, zegt Apple nu in een nieuw paper wat ze hebben gepresenteerd op hun site, iOS zal onveiliger worden als gebruikers zomaar elke app kunnen installeren. Die apps kunnen makkelijker misbruik maken van gebruikers met phishing of valse meldingen of onduidelijkheid. Ook kunnen ze niet verwijderd worden uit de winkel als er geen winkel is om ze uit te verwijderen. En hoewel sideloading op de Mac wel mogelijk is, weet je kan daar elke app zomaar downloaden inderdaad, zegt Apple dat het enorme aantal iOS-gebruikers, 10 keer zoveel dan de Mac, ervoor zou zorgen dat er een stortvloed aan apps met slechte bedoelingen zou komen als sideloading verplicht zou worden. En bovendien, stelt Apple, er is al een systeem met sideloading en dat heet Android. Zit de gebruiker wel te wachten op nog zo'n systeem?
Ja, dus als je dat wil, dan moet je maar Android nemen. Dat is eigenlijk wat ze ook
ja, zeggen. Nou ja, de propaganda misschien is wel begonnen. Hè? Dat, het, of nou beter gezegd, het offensief. Het PR-offensief. Ja,
ja, maar Apple ziet de bui hangen. Straks zeggen ze in het parlement in Amerika, hey, we nemen een nieuwe wet aan. Daar staat gewoon in dat het moet. Ja, dat weet ik los. Dus ze moeten ook wel flink lobbyen.
Ja. En er valt ook echt wel wat voor hun standpunt te zeggen.
Ja, zeker.
Dit lijkt een beetje op die uitspraak van Craig Federighi een paar maanden geleden, of een paar weken geleden in die rechtszaak. Waarin hij ook zei van eigenlijk, vergeleken met iOS, is macOS een malware-infested, zoiets noemde hij het, hè?
Ja, hij was niet al te lovend over de hoeveelheid malware op macOS, ja. Opvallend.
Ja. Dus dat...
wat?
Ja,
Federighi over malware op macOS?
Zeker, ja.
Ja.
Oh, helemaal gemist, joh.
De afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Beginnen we met Erwin.
Ja, in het kader ook van Windows en Mac. Ik bedoel, ik kom al even voorbij. Ik ben dus overwegend een Mac-gebruiker. Echt wel 95%. Nou, meer denk ik zelfs van de tijd. Maar wat ik al zei, ik heb dus zo'n nieuwe een tik voor Age of Empires 2, Definitive Edition. Heb ik vroeger gespeeld, speel ik nu weer. Het is een soort update van het spel, zodat het ook op 4K-schermen en zo allemaal lekker speelbaar is. Maar ik ben dus op zoek gegaan naar een manier om dat lekker op een Mac te kunnen gaan spelen. Nou, één manier is, hè, en trouwens, let wel, op een M1 Mac. Het is een Mac-machine met een M1-chip van Apple. Want dat is toch weer net even wat andere chiparchitectuur. En dat, nee, dat viel nog niet mee meteen. Maar goed, er is een versie van Parallels. Hè? Dat is die bekende software waarmee je Windows op een Apple machine kan draaien. He, want voor alle duidelijkheid, Bootcamp. Dat was natuurlijk jarenlang de eigen functie van macOS om een partitie van je computer in te richten voor Windows. Nou, dat bestaat niet meer. Dat kan via software nog steeds wel. Dan doe je het virtueel. Dat heet Parallels. Dat is een merknaam. Dat is gewoon een softwareproduct. Er is alleen, heb ik nu wel, dat is niet nieuw, maar voor mij wel nieuw, iets anders ontdekt. Dat is best wel geinig. Dat heet Crossover. Dat is een Mac app. En die creëert zogeheten bottles, zoals zij het noemen, flessen. Dus het is ook een soort van virtualisatie. Je doet. Alleen die gaat zo ver dat je niet eens Windows nodig hebt. Ja, dus op Parallels, dat installeer je. En dan moet je ook Windows installeren. Vandaar dat ik trouwens, Tony, achter die prijzen kwam van Windows 10. Ik schrok mijn hoedje. Dus ik ben naar een alternatief gaan kijken.
Ah.
En zo kwam ik op Crossover. Want dan kun je dus gewoon Windows-apps draaien op je Mac. Ook op een M1 Mac. En je hebt Windows niet nodig. Geinig hoor. Het werkt trouwens niet voor alles. Daar zal ik gelijk bij zeggen. Voor een heleboel apps werkt het niet. Ook voor games, niet alle games. Maar voor Age of Empires 2 toevallig wel.
Nou, dus, jij sprong een gat in de lucht.
Nou ja, ik vond het wel geinig. Ja, het werkt best aardig, ja.
En hoeveel kost dat Crossover dan?
Ik zit nu nog in de trial. 2 weken trial. En daarna was het geloof ik... wat was het? Iets van 50 euro of zo geloof ik. 35.
Ja, valt wel mee. Want gewoon de app moet niet te zwaar zijn, neem ik aan. Want het maakt een vertaalslag of zo, denk ik. Hè?
Ja, dus ik moet er eigenlijk nog eens even induiken hoe nou die virtualisatie nou precies in zijn werk gaat. Want aan de andere kant wil ik het eigenlijk ook helemaal niet eens weten, geloof ik. Maar...
Dus het werkt,
ja,
hè?
Precies. It just works, toch? Ja.
Nee, maar dat is een goedkopere oplossing. Want Parallels kost meer dan 60 euro. En dan moet je dus nog Windows.
Ja, voilà.
Ja, dat tikt wel aan, hè?
Ja.
Ja. Ik heb ook een tipje. En dat is, eigenlijk heb ik er 2. En ze hebben allebei met Lego te maken. De eerste is Lego Luigi. Die is deze week uitgekomen. En dat is natuurlijk de broer van Lego Mario. Die kwam vorig jaar uit. Het is een hele nieuwe Lego set. Achteraf gezien was dat ook de best verkochte nieuwe Lego set ooit. Het is een enorm succes, Lego Mario. En wat is het nou in het kort? Lego Mario is een vrij uit de kluiten gewassen Lego poppetje. Met allemaal sensoren erin en een scanner en bluetooth. En ook zijn ogen zijn een beeldschermpje, dus hij knippert. En met Lego Mario leg je levels af die je zelf van Lego maakt. En die levels zitten vol met streepjescodes en zo. En je begint dus ook echt vooraan het level in zo'n rioolbuis. En dan spring je met Mario en dan maakt hij ook geluid. En dan roept hij dingen terwijl je aan het springen bent. Spring je over die blokjes en dan tik je die streepjescodes aan. En aan het eind van de rit heb je gewoon een aantal punten gehaald. En het is eigenlijk best wel een leuke manier om Mario te spelen. Zonder dat je achter de tv zit. En Luigi is nu nieuw. En de hele grap is natuurlijk dat bij Luigi is het ook weer een level. Dus dan kun je nog Mario en Luigi samen. Maar die kan je dus ook aan elkaar koppelen, Mario en Luigi. En dan hebben ze dus ook echt overleg. Dan groeten ze elkaar en dan als Mario valt, zegt Luigi oh nee. En zulke soort dingen allemaal. Dus het is heel geestig. Een hele leuke manier om dat spel, om dat spelletje te spelen.
Het is bijna ook een soort best of both worlds, toch? En Lego en Nintendo. Ja.
Precies, en het moedigt ook veel meer dan die normale Lego sets aan om het uit elkaar te halen weer. Want normaal dan bouw je Lego en dan zit het in elkaar. Ja, dan ik haal het als kind niet terug uit elkaar. Heel soms, weet je wel, maar over het algemeen niet. En dit zijn een soort van aparte losse eilandjes allemaal. En die zitten dan aan elkaar met gewoon één stukje Lego. Dus dat moedigt heel erg aan om het uit elkaar te halen en dan de layout weer te veranderen. Zodat je weer een nieuw level hebt.
Geinig.
En voor kinderen, vanaf welke leeftijd is dit eigenlijk geschikt?
6.
Oh ja. Nou ja, valt er nog wel mee. Ja, ik ben benieuwd of Lego Luigi en Lego Mario dan per ongeluk 's nachts ook nog met elkaar aan het babbelen zijn. Zoals mijn Furby vroeger ineens midden in de nacht gelijk begon te babbelen.
Eng. Nee, ze kunnen uit. Er zit een hele duidelijke uitknop op. En dan heb ik nog een klein ander tipje. Dat is ook Lego Builder's Journey. Dat is een spelletje. Dat was er al voor Apple Arcade. Die is nu ook uitgebreid voor Apple Arcade. Maar is nu ook verschenen voor de PC en voor de Nintendo Switch. En het is een spelletje dat een beetje doet denken aan Monument Valley. Maar dan met Lego blokjes. Je ziet losse Lego stukjes liggen. Het gaat steeds over een vader en een zoon. Ja, Lego poppetjes. En die willen naar elkaar toe. En dan moet jij een pad maken van Lego steentjes. En het is best wel mooi, ontspannend ook om te doen. En op de PC hebben ze gek genoeg voor dit soort game hebben ze raytracing toegevoegd. Weet je wel, die lichttechniek die alles realistischer maakt. En ik heb video's zitten kijken. Lego zegt het zijn de meest realistische virtuele Lego steentjes ooit. Ik geloof ze meteen, want het lijkt net echt, joh. Het echt, het precies, ja, weet je, ik speel al mijn hele leven met Lego. Het lijkt net echt. Dus dat is ook wel heel tof gedaan.
Ja, op Windows. Toch dit dan?
Precies, ja. Ja. Lego Builders Journey heet het. Tony, jouw tip.
Ja, ik heb een film die nu pas kan streamen, die vorig jaar al uitkwam. Maar ja, dat was een moeilijk jaar voor filmreleases. Dat is allemaal misgelopen met een hele hoop films. Ja, dat gold ook voor de Trip to Greece, want daar heb ik het over. Die is nu pas in Nederland online te huur. Via verschillende platforms. En dat is de vierde en laatste film in een serie waarin de acteurs en comedians Rob Brydon en Steve Coogan samen op reis gaan om restaurants te reviewen. Nou, dat klinkt een beetje suf, maar dat is het niet. Want ze gaan elke keer natuurlijk naar prachtige locaties. Dit keer gaan ze naar Griekenland. En allerlei hilarische dialogen die vooral erg grappig bij deze heren zijn de persiflages van beroemdheden die ze dan tijdens het eten doen. Ook dat kan je niet voorstellen dat leuk is om naar te kijken. Maar ja, dit is al de vierde film, dus dat vinden mensen leuk. En ook heel veel Griekse mythologie dit keer. Ze zeggen zelf dat het wel eens de laatste kan zijn. Het zou zonde zijn, want ik geniet er wel van Steve Coogan en Rob Brydon. En deze film is bijvoorbeeld niet te huur bij Apple en een hoop andere platforms ook niet. Maar wel bij Ziggo, Pickle, Pathé Thuis en Lumière. Wat zijn er toch veel filmplatforms, hè? Wow. Ja, dat kostte iets van €5 gemiddeld.
Ja, valt meestal wel mee. Hè?
Soms doe ik dat dus nog wel. Ondanks het enorme aanbod en al die abonnementen. Ik huur nog wel eens een film dat ik het gewoon wil zien.
Zit jij nog op dat Mubi?
Ja, dat is voor arthouse films een abonnement. Met elke dag een andere film. Gaat er één af, komt er één bij. Ook uit ver verleden soms. En hele.
Maar kijk je dat nog wel eens? Of?
Ik kijk het zeker nog wel, ja. Ja. Oh. Ja, ik heb echt meerdere van mijn favoriete filmregisseurs dankzij Mubi ontdekt. Mubi. Nou, dat is twee tips
heb
eigenlijk.
Heb je wel eens, Criterion? Criterion Channel, heb je dat al wel eens geprobeerd?
Ja.
Ah, dat dus, was ook zo'n DVD-label was dat. Een Criterion Collection.
Ja,
die hebben nu ook een streamingdienst.
Is dat
die
in Nederland?
In de VS?
Ja, precies.
Nee, maar die schijn je vrij makkelijk, want er zit geen geoblocking op kennelijk. Ik laatst gehoord, dus dat kan je kennelijk vrij makkelijk. Maar ik vroeg me af of jij het al gecheckt had. Ik vind het wel wat voor jou.
Volgens mij kwam ik het tegen omdat het zit als een soort extra abonnement bij Amazon Prime. Wat maken ze het in Nederland dan, hè? Wat maken ze het ook ongelooflijk ingewikkeld allemaal.
Nou ja.
Ja, daar zit het geloof ik onder.
Daar ga ik niet aan beginnen, hoor. Die on top of abo's. Doei.
Ja, als je daar aan begint, dan ik betaal al zoveel.
Je vergeet ze. Ja, je vergeet ze, hè? Een dienst in een dienst.
Hoi.
Dan zijn we weer rond volgens mij. Bedankt iedereen weer voor het luisteren. Wij gaan morgen kijken naar de Microsoft-presentatie. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. En dan zien we jullie volgende week weer.
Bye.
Doei.
Zien.